Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Podcast op 40. Mireille Wijs en André Dortmond.
Welkom bij de enige echte. Ga naar top40.nl voor de complete lijst, die trouwens is samengesteld door Stichting Nederlandse Top 40. Deze week 4 nieuwe binnenkomers, 5 stippen en 3 superstippen. Straks gaan we luisteren naar F1 aan tafel en de ondergronds verleden. Natuurlijk is Mireille ook weer van de partij. Die was op vakantie.
Ja, naar Schotland. Ja.
Hoe was het?
Fantastisch, echt een aanrader.
Je liet al foto's zien en filmpjes, het is echt prachtig daar. Hè?
Ja, heel ongerept en robuust en prachtig, ja.
Een aanrader dus.
Een aanrader, ja. Allemaal gaan.
Wie hebben we vandaag te gast?
Nou, tegenover me staan Paulien Sewuster en Stijn van Geels van de podcast Achter Gesloten Deuren. Laten we even luisteren naar een stukje.
Wilt u gaan zitten, mevrouw Van Echten, anders moet u de zaal verlaten.
Ja.
Nee, maar daar gaat het nu niet om. Het gaat om dat u moet gaan zitten en dat u geen partij bent in dit geding. Het is een strafzaak van het Openbaar Ministerie tegen meneer Sanderink. U bent daar door de politie overgehoord. U bent daar bij de rechtercommissaris overgehoord. En nog, dit is de laatste waarschuwing die ik u geef, dat als u niet uw mond kunt houden hier in deze strafzaal, dan moet u deze zaal verlaten. Begrepen? Gaat u verder.
Je hoort de politierechter in Almelo. En in de verte Brigitte van Echten, de ex-geliefde van de Twentse ondernemer Gerard Sanderink. De breuk tussen deze twee is een keerpunt in zijn verhaal. Tot die tijd staat Gerard Sanderink bekend als hardwerkende ondernemer die in zijn eentje een heel imperium wist op te bouwen.
2 weken genoteerd, nu op nummer 2 in de podcast Top 40.
Gefeliciteerd.
Ja. Dankjewel.
Hoe voelt dat?
Ja, ik had het niet verwacht, nummer 2.
Ja, gaaf, hè?
Ja. Ja, want we kwamen binnen op 30, zeg ik even uit mijn hoofd.
Je kwam binnen op 30 vorige week. Je staat nu 2 weken genoteerd en bam, nummer 2. Dat is toch wel eer van je werk natuurlijk dan, hè?
Ja, zeker. Even voor de mensen die de podcast niet kennen. Het gaat dus over de Twentse ondernemer Gerard Sanderink. Die staat centraal.
Ja.
En jarenlang kon hij onverstoord bouwen aan een imperium van 15.000 medewerkers. En hij raakte dus betrokken bij een reeks conflicten waarin ook zijn bedrijven Structon en Sendrik werden meegesleept.
Klopt.
Hoe is dit verhaal op jullie pad gekomen?
Het is begonnen bij een rechtszaak waar wij als het Financiële Dagblad eigenlijk niet bij waren. Daarin stond Brigitte van Echten, dus nu de ex-vriendin van Gerard Sanderink, tegen hem voor de rechter. De Volkskrant en Tubantia hebben daar toen een stuk over geschreven. En toen dachten wij, van dit verhaal moeten we ook meer weten.
En hoe zijn jullie toen te werk gegaan?
Ik ben begonnen, want op dat moment werd duidelijk dat Rian van Rijbroek wel een rol in het leven van Gerard Sanderink speelde. En Rian van Rijbroek is een zelfbenoemd hacker die bekend is geworden vooral vanwege een optreden in Nieuwsuur waarin ze verschillende feitelijke onjuistheden vertelde. En later heeft zij een boek geschreven wat ook uit de handel genomen is. Niet omdat er feitelijke onjuistheden in stonden, wat ook zo was, maar omdat er ook plagiaat in zat. Zij was op dat moment al wel wat omstreden.
Ja.
Uit die rechtszaak bleek dat Gerard Sanderink en Rian van Rijbroek iets met elkaar hadden. Dat was daarvoor al een klein beetje duidelijk, maar toen werd het echt duidelijk.
Maar is Gerard er dan ingetuind of is hij bewust, heeft hij meegedaan met dit hele spel? Of wat is het dan?
Ja, ik denk dat een grote vraag is wat er nou precies aan de hand is. Of zij een soort sluwe verleider is en hem bijvoorbeeld zijn geld wil aftroggelen. Want daar heeft hij nog wat miljoenen euro's van. Ja, het zou ook. Ze zijn verliefd geworden en zij heeft nu een grote invloed op zijn bedrijf. En wat er precies achter zit en in hoeverre hij wordt meegesleept of zelf er ook heel erg bij is. Ja, hij neemt in ieder geval alle verantwoordelijkheid voor wat zij doet. En bijvoorbeeld e-mails die je ook in de podcast hoort, die worden verstuurd vanuit zijn naam, misschien ook door haar. daar neemt hij allemaal de volle verantwoordelijkheid voor.
Ja, was het de bedoeling dat het gelijk een podcast zou worden? Of is het eerst een artikel geweest in het
OD? Dat is een artikel geworden. Dat is dus een profiel over Rian van Rijbroek geweest. Wat ik toen geschreven heb.
2019 al, denk ik.
Ja, 2019. Ja.
Zo lang speelt het al eigenlijk.
Dus zo, toen begon het. In dat profiel, daarvoor heb ik Gerard Sandring toen zelf ook gesproken. En hij vertelde hoe dat hij Rian van Rijbroek ontmoet had. Dat die twee een relatie hebben, dat wordt nu in rechtszaken wel openlijk gezegd. Maar dat was toen ook nog een beetje... Gerard Sandring leek daar zelf nog wat onzeker over. Die zei, ik ben in ieder geval erg op haar gesteld. Het leek toen nog redelijk prille liefde. In ieder geval van Gerard Sandring's kant uit. Van de kant van Rian van Rijbroek. Durf ik het echt niet te zeggen. Want ik heb dus al een hele tijd wel hierover geschreven. En ook Rian van Rijbroek heel vaak benaderd. Maar ik heb haar nog nooit kunnen spreken.
En Gerard wel? Ja, jij wel. Voor de podcast leek het even dat ze misschien wilden gaan meewerken. Maar uiteindelijk toch niet. Ze hebben een schriftelijk statement gestuurd. Maar jij hebt hem wel veel gesproken.
Ik heb hem heel veel gesproken, ja. Ja, het begon dat...
Wat voor man is het?
Het is een man die vanuit zijn eigen perspectief heel principieel is. En ook precies zegt wat hij denkt. Totaal niet probeert om een verhaal wat diplomatiek in te steken en zo. Hij zegt gewoon wat hij vindt. En dat vond ik vaak fascinerend, want het begon dat hij in de rechtszaal tegenover Van Echten zat, omdat hij haar van alles en nog wat beschuldigd had. En Van Echten die liet dat niet over haar kant gaan. Daarvoor heeft hij verschillende momenten dwangsommen moeten betalen. En de eerste keren dat gebeurde, dan zei de rechter van bepaalde beschuldigingen mag hij niet meer uiten. En dan had ik een gesprek met hem. En dan zei hij dingen als de rechters hebben er niks van begrepen en zo. Dan ging ik daarna in mijn aantekeningen terugkijken van heeft hij dat nou echt gezegd? Dat waren vaak fascinerende gesprekken.
En neem ons nog even mee hoe dat dan in zijn werk gaat. Dan ga je zitten met z'n tweeën en dan denk je, nou, waar gaan we een podcast over maken? Hoe werkt dat dan?
Ja, het begon een beetje. We zijn sinds eind vorig jaar bij het FD ook begonnen met podcast. Het is een dagelijkse podcast. Dagkoers.
Ja, goede abonneren podcast.
Allemaal.
Goede podcast, abonneren, ja.
En toen was ook al het idee van we willen uiteindelijk series gaan maken. Wat voor verhaal leent zich er nou voor? En ik denk eigenlijk misschien dat Stijn en Joris naar ons toe kwamen van dit is misschien wel een interessant verhaal. Eind van het jaar waren er ook weer wat onthullingen. En toen hebben we na een tijdje bepaald dat dit dan de serie moet worden. En toen hebben we gewoon een paar keer volgens mij met elkaar gezeten. Wat is er nou interessant aan het verhaal? Wat zijn leuke anekdotes? En vanaf daar zijn we een beetje gaan bouwen met hoe vertel je dan uiteindelijk deze jarenlange geschiedenis? En wat komt er nieuw bij?
Ja, want je hebt heel veel audio nodig natuurlijk, want dat gebruik je ook in de podcast.
Ja.
Dus je bent echt daar geweest ook.
Zeker, we zijn die rechtbankscène die je hoorde, daar Stijn was er ook bij schrijvend. Maar wij waren er ook met de opnameapparatuur bij. En dat was eigenlijk een gelukje, want Brigitte van Echten, het was een strafzaak. Dus dan is het OM tegenover de beklaagde. Dus eigenlijk had zij geen rol. Maar toen mengde ze zich toch in de zaal. Ja.
Er is ook een boek over verschenen, las ik op internet.
Zeker, op dezelfde dag als de eerste twee afleveringen van de podcast.
Er is er maar één de baas. Is er nog een samenwerking geweest? Want het is niet voor jullie natuurlijk, dat boek.
Nee, de Tubantia schrijft hier ook al een hele tijd over. Hele goede verhalen. Ook wel onthullingen waar ik stiekem wel jaloers op was.
Heb je nog wat aan gehad aan dat boek ook, of niet? Of heb je het niet gelezen?
Ik heb het boek gelezen. Ik heb er ook een recensie voor geschreven in...
In de krant.
Op het moment dat ik het boek kreeg, was de podcast eigenlijk al klaar.
En miste je dan, had je nog dat je dacht toen je het boek las van, oh, dat had ik er ook al in willen hebben in de podcast? Of?
Ja, stiekem wel hoor. Wat vooral in dat boek heel goed gedaan is, is dat Sandring is natuurlijk al heel lang ondernemer. En hij heeft ook daarvoor wel het nodige bijzondere meegemaakt. En dat zit in het boek heel goed beschreven. En daar gaan we in de podcast ook wel een beetje op in. Maar
veel
heel eerlijk ben, toch iets minder diep dan dat boek. Ja. Dus dat boek is ook absoluut wel de moeite waard, moet ik zeggen.
Laten we even kijken naar het lijsten, Mireille. Ja. De nummers 40 tot en met 35.
Ja, de Perestrooikast van Floris Akkerman en Geert-Jan Haan staat op 40. In het Wiel op 39 van Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam. En op 38 Batman Unburied, de enige Engelstalige podcast in de lijst.
Ja, nummer 37 Met z'n allen van Gwen van Poorten. Nummer 36 Nieuw Binnen, Ondergronds Verleden van Ellemieke Middelhof. En op nummer 35 een serie over voeding van Arie Boomsma. We gaan even luisteren naar nummer 36, Ondergronds Verleden, Ellemieke Middelhof.
Het is april 1945, Limmen. Er komt een vrachtwagen het erf van de boerderij opgereden. 10 mannen worden op een rij gezet en voor de ogen van alle omstanders vermoord. Een van deze mannen was mijn oud-oom Step. Hij was 21 jaar.
Het was in de familie een beetje het zwarte schaap. Hij was onvoorzichtig.
Van kleins af aan ging ik elk jaar op 4 mei met mijn vader mee naar de dodenherdenking. Ik vond het een mooi ritueel, maar ik dacht er verder niet bij na. Ook al stond onze achternaam Middelhof genoemd op het plakkaat voor het monument.
In mijn herinnering kan ik niet terughalen dat er ooit iemand van de broers en zusters van mijn vader bij de herdenking aanwezig geweest is.
Dat is toch vreemd?
Ik heb steeds maar het vermoeden dat er iets was of is wat verzwegen moest worden.
Waarom deed mijn familie zo geheimzinnig over het lot van oom Step? Wisten ze niets van zijn verzetsactiviteiten? Of zat er meer achter waar ze misschien niet trots op waren?
Ze hebben zo vaak gewaarschuwd. En dan zei ze, hoe kan die jongen nou, hè? Wat zei ze dan? En dat heeft zo enorm indruk gemaakt toen.
Altijd een groot onderwerp in de podcast Top 40, de Tweede Wereldoorlog. En natuurlijk na dodenherdenking doen er weer een aantal podcasts de kop op, zeg maar. Nummer 36, dus Ondergronds Verleden van Ellemieke Middelhof.
Ja, we hebben toen Mark Adriani ook gehad over Hitlers geheime tunnel.
Ja. Dus, en ik begrijp ook wel dat in deze periode dat iets meer podcasts worden gemaakt. Want het wordt in de show notes vermeld dat het eerste seizoen is. Komt er nog een tweede seizoen?
Van Sanderink? Nou, er komt sowieso een tweede seizoen van Achter Gesloten Deuren. Dus een serie van het FD.
Maar waarschijnlijk niet over dit onderwerp dan? Dus,
waarschijnlijk niet over dit onderwerp. Ja, lichtgaan, er gebeurt steeds weer iets geks. Dus het zou zomaar kunnen.
Maar die zaak loopt nog, toch?
Er zijn meerdere zakenprocedures die nog lopen. Dus ik denk dat er wel een kans in zit dat er nog een vierde aflevering komt. Of
ja, want het is een heel ingewikkeld verhaal, hè?
Zeker, ja, we hadden er ook zo 10 kunnen maken kunnen vullen.
Maar toch bewust gekozen om dat niet te doen?
Ja, deels uit praktische overweging. Het is ook de eerste keer dat je een serie maakt. Dus je moet een beetje ontdekken van hoeveel kan je er maken. Past het ook? Stijn en Joris, de andere journalist die in de podcast zit, die hebben natuurlijk ook ander werk. Dus die zijn ook druk. Wij maken ook andere podcasts. Dus het was een beetje praktisch. En dat we dachten van, nou, we beginnen eerst met 3, maar dan zit je te monteren en heb je zoveel informatie dat je ook denkt, het zouden er ook veel meer.
Ja, deel 4 moeten we in ieder geval wel maken.
Dat vind ik ook, ja. Dus als onze chef luistert.
Bij deze. Ja. Kijk, want jouw verleden is natuurlijk, je bent radiomaker, podcastmaker.
Zeker.
Pauline, jij niet van origine, je bent schrijvende pers.
Nee, ja.
Ja, maar hoe was die ervaring voor jou dan? Gaat er dan een wereld voor je open dat je denkt van, wow, er is van alles mogelijk hier nu? Of vertel.
Zo voor de microfoon verschijnen vind ik wel leuk, maar stiekem ook wel eng. Ik durf mezelf ook nooit terug te luisteren. Pauline heeft al beloofd dat ze speciaal voor mij een versie gaat maken waar ik zelf uitgeknipt ben.
Wat vind je daar zo eng aan dan?
Je eigen stem klinkt toch altijd raar. En ik denk dan toch altijd achteraf van dat had ik net even anders gezegd.
Maar ja, je staat niet voor niets in de top 3.
Niet alleen natuurlijk.
Ja. Nee, maar met z'n allen natuurlijk, hè? Maar ging er de wereld voor je open? Of hoe keek je er tegenaan? Want een jaar geleden had je waarschijnlijk nooit gedacht dat je dat zou gaan doen.
Nee. Nou, we hebben wel. Eerst hebben we samen met BNR Newsroom gehad. En nu hebben we Dagkoers. Dat is een dagelijkse podcast waar ook FD-journalisten wel regelmatig in aan het woord zijn. Dus in die zin. Heb ik wel wat aan podcast kunnen ruiken de afgelopen tijd. Maar dit is wel heel anders. En je kunt hier veel meer ja, veel meer diepgang toch in een verhaal brengen. En dat is
meer
wel heel leuk.
Meer dan de schrijvende
journalistiek. Is dat
nou, ook in verhalen kun je natuurlijk wel diepgang brengen. Zeker wanneer het wat langer wordt. Maar je kunt verhalen wat moeilijker in een serie brengen. Waarbij je echt duidelijk één verhaal van die verschillende afleveringen maakt.
En ik denk ook, als ik het even voor je invul, dat je misschien iets meer kan vertellen over wat er omheen zit. Bijvoorbeeld, er zit ook een scène in waarin Sanderink uiteindelijk de voorpagina van het FD probeert te kopen, omdat hij niet blij is met een verhaal wat jij hebt geschreven. Ja, zoiets ga je natuurlijk niet in de krant zetten, maar dat is wel een leuk detail.
Ja. Ja, en dan is het toch altijd ook minder leuk wanneer je dat in de krant zet. Dan wordt het toch ietsjes formeler. En, terwijl juist die details daarin wel heel leuk zijn. Ja.
En Paulien, hoe kijk jij ernaar? Wat vind jij zo leuk aan het maken van podcast?
Ik hou gewoon heel erg van audio. Dus ik vind ook, het komt heel erg binnen. Dat merkte ik bijvoorbeeld ook. We hebben een gesprek gehad met de advocaat van Brigitte van Echten. En dan zit er ergens in waarin die het gaat over waarom zij maar doorprocederen. En dan zeg je van, ja, maar waarom blijf je daar dan mee doorgaan? En dan hoor je echt een beetje een soort breken stem van, ja, maar het kan niet anders en dit en dat. En dat, die emotie die je erin hoort en dat je echt zo'n verhaal kan bouwen van allerlei verschillende dingen, dat vind ik eigenlijk gewoon het leukste om te doen.
Was het moeilijk om te maken?
Zeker. Het verhaal vertelt zichzelf een klein beetje, maar het is gewoon, ja, het is heel veel werk.
Je hebt heel veel puzzelstukjes die je zeker op tafel hebt liggen, die je moet passen.
Ja, je hebt uren en uren aan interviews en dan zijn er heel veel leuke dingen die dan steeds weer door je hoofd van, oh ja, maar toen zei Stijn dit en toen zei Joris dat en toen zei de advocaat dat, maar dat past er dan net niet in de lijn van het verhaal. Of je moet er iets informatiefs, ja, het is ook het FD, dus dan wil je iets over hoe groot is de omzet van het bedrijf, hoe groot is het imperium, dat soort dingen. En dat is dan vaak iets meer sec, iets meer zakelijk. En dan moet je dat weer leuk maken. Dus het is heel veel doseren. En stukjes er toch weer uit en er dan toch weer in. Maar dat puzzelen is ook juist het leuke daar.
Dat is het gaaf. Ja, dat is heel gaaf, ja.
Ja, en het is wel een ingewikkeld verhaal natuurlijk. Ik heb heel vaak in de rechtszaal gezeten dat ik dacht, waar begin ik aan nu? Om dit duidelijk op papier te schrijven. Op papier te zetten. Want wat met dit verhaal is dat Sanderink deels in complotten gelooft. En in zekere zin, om dat te laten zien, moet je ook zijn beleving laten mm-hmm. zien. Terwijl ik daar af en toe van denk van, ja, dit is totale onzin.
Ja.
En je moet ook goed nadenken hoe je iemand neerzet natuurlijk.
Ja. Zeker. Ja. Helemaal als ze dus bijvoorbeeld Rian van Rijbroek en Gerard Sanderink, die willen dus niet meewerken. En dan heb je wel de advocaat van de ex. Ja, dan moet je dus ook een beetje doseren, want dat is natuurlijk haar verhaal.
Ja.
En deels wordt dat ondersteund door bewijs en door rechtelijke uitspraken. Deels is het de interpretatie. Ja, dan hopelijk hebben we een beetje een eerlijk beeld geschetst.
Nog even een overzichtje doen?
Yes.
Ja. Laten we even kijken naar de nummers 25 tot en met 20.
Yes, op 25 staat De Zwarte Dag van Hans. Staat er ook al heel lang in, ja, van hè? Koen Voskuil. Ja. Op 24 Moordkast van Dionne en Hendrik Slachter. En op 23 nog een true crime, Moorden in het Noorden van Hanneke Hendricks.
Nummer 22 F1 aan tafel van Mattie Valk. Nummer 21 Broers van Sam en Rijk. En op nummer 20 Bloedband van Leon Mastiek en Elin Steel. En we gaan luisteren naar nummer 22 F1 aan tafel. En te gast is Umberto Tan.
Umberto Tan, radio- en televisiepresentator en Formule 1-liefhebber. Umberto, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er weer bent.
Ik kon het gisteren niet live zien, helaas.
Heb je de samenvatting gezien?
Ik heb de samenvatting gezien. Ik had echt zelf uitzending.
Zijn mensen die zeiden, lekker die samenvatting, want de rest van de race was een beetje saai. Dat mag ik nooit zeggen van Olaf, want er bestaan geen saaie races.
Juist. Ja, maar dat weet je pas achteraf. En achteraf is het, ja, het gaat juist, dat is het mooie van live, vind ik altijd. Wat het ook is, of nou Formule 1 is. Maar wanneer het start, dan gaan ze weg. Oké, die start vindt iedereen spannend. En dan die race, ja, soms kijk je naar stilstaand water. En dan ineens, bam!
Gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar Umberto, ging het hier nou om de show met een beetje racen? Of de race met een beetje show?
Dat is maar voor degene die ernaar kijkt. Voor mij gaat het om de race. En ik vind het juist heel mooi als er heel veel show bij is. Ja. Want wij vonden het ook allemaal prachtig tot bij Zandvoort van alles en nog wat werd georganiseerd. En dat Davina Michel kwam. En dat er vuurwerk was. En dat je op donderdag al en vrijdag dat je op het circuit kon lopen. Nou ja, noem maar op, al die dingen die worden georganiseerd. Fantastisch. En uiteindelijk gaat het om die zondag, de race, de start. En dat is de kern van alles.
Nummer 22, F1 aan tafel. Podcast van Mattie Valk en Olaf Mol, onder andere Grand Prix Radio. Luisteren jullie zelf ook veel andere podcasts?
Zeker. Ja, ik durf het op bij een BNR-podcast niet te zeggen, maar geen Formule 1-podcast. Dat vind ik niet interessant.
Dat begrijp ik, maar wij proberen een beetje gemêleerd dingen te laten horen.
Ja. Nou ja, dat, misschien niet in het kader van wat wij maken, maar ik bijvoorbeeld nu het wielerseizoen is weer op stoom. Dus ik luister veel wielerpodcast. Ook, ik zie in het wiel luister ik ook wel eens, maar ook de Rode Lantaarn, dat is van dag en nacht. Dat vind ik heel leuk. Dus dat is dat je even de hele tijd met het harde nieuws bezig bent geweest. En dat je dan gewoon
even kunt ontspannen.
Wat gasten die een beetje aan het lullen zijn over wat Mathieu van der Poel doet. Ja.
En wanneer luister je dat dan? Gewoon op de bank thuis of waar? Of?
Ja, veel onderweg. Of dat je even aan het afwassen bent of iets in huis aan het doen bent. Ja, door de week overdag ben ik natuurlijk hard bezig. Met al het financiële
en zijn er bijvoorbeeld
nieuws?
Ook podcasts waarvan je denkt, oh, ik wou dat ik dit had gemaakt, of waar je dus qua geluid heel jaloers naar kijkt? Of...
Ja, ik vind NPR, dat Amerikaanse publieke omroep, die heeft een podcast al heel lang trouwens, Planet Money. En dat is ooit voortgekomen uit een beetje de moeder der alle podcasts, This American Life. En toen hebben ze tijdens de financiële crisis een special gemaakt en toen kwam er Planet Money. Maar dat is helemaal, als je vanuit het FD kijkt, ze maken echt op een ontzettend goede manier economische onderwerpen inzichtelijk. En vaak relateren ze dat dan aan een soort simpel voorbeeld en een verhaal. En dan gaan ze op reportage. Dus, ja, het is een hele leuke manier van, je moet eigenlijk luisteren om te horen wat het is. Ze hebben nu bijvoorbeeld een uitzending over hoe ooit Rusland in de jaren 90 probeerde kapitalistisch te worden. En hoe dat is mislukt met de huidige actualiteit. Okay. Ook heel interessant, maar dat is... grote aanrader, vind ik.
Je luistert dus van alles eigenlijk?
Ja, eigenlijk van alles. Ja, ik zat een beetje door de lijst. Er zijn ook wel veel dingen die ik niet luister. Maar er zijn inmiddels zoveel podcasts dat je eigenlijk gewoon te weinig tijd hebt.
En jij, Stijn?
Ja, ik luister zelf zeker wat podcast. Ja. Ik vind stiekem de podcast over criminaliteit altijd wel heel leuk. Ik vind de podcast van de BBC. Je hebt bijvoorbeeld The Lazarus Heist. Over een cybercriminele groep uit Noord-Korea die... voor gigantisch veel schade heeft weten te zorgen. Ja, vind ik heel goed uitgelegd. Bad Bets vind ik heel goed. Over de ondergang van Enron. En ja, ik mag daar wel heel graag naar luisteren.
Wat is je droom? Zou je nog in podcastwereld... Wat zeg je nou? Dit zou ik nou echt nou graag eens willen maken.
Poeh, eigenlijk heb ik daar nog helemaal niet zo over nagedacht.
Nou, dat kan je nu doen.
Nou, ik schrijf ook wel veel over de IT-beveiliging. Daar een keer een heel goed idee mee hebben. Dat zou me wel heel leuk lijken. Maar als ik heel eerlijk ben... ik heb over deze Sanderink-affaire vooral verhalen geschreven. En die podcast die is heel mooi ook op mijn pad gekomen. Maar het verhaal in elkaar zetten en zo, daar heb ik relatief weinig aan gedaan. En daar ben ik toch wel heel trots op.
Dat heeft Paulien mee gedaan. Ja.
En de rest van de redactie.
Ja, en de rest van de redactie. Ja. En van jou, wat is jouw ultieme droom? Die van, nou, dit zou ik nou zo gaaf vinden om te mogen maken.
Ja, nou ja, ik denk eigenlijk, ja, dat klinkt een beetje stom, maar dat dit het ook al een beetje, meer van dit het eigenlijk ook al een beetje is. Dus ik vind het vaak, omdat het zo persoonlijk is, het mooi als het een heel menselijk verhaal is, maar ook iets groters vertelt. Dus eigenlijk dit, ja, dat puzzelen met dat verhaal opbouwen en dan maakt het niet zo heel veel uit, denk ik, waar het precies over gaat. Maar dit is heel gaaf. Dus
ik heb het gevoel dat er nog heel veel van dit soort series gaan komen. Want jullie zitten natuurlijk vol met verhalen.
En nu, als je op 2 komt in de podcast top 40... dan moet je wel weer een volgende maken, denk ik.
Ja.
Je bent bijna verplicht dan.
Precies. Ja.
Dankjewel hier voor het komen. Pauliense Woester en Stijn van Gils van de podcast Achter Gesloten Deuren. Heb je hem nog niet gehoord? Zoek hem even op in je podcast-app en abonneer je gelijk eventjes. Je kunt de podcast top 40 ook volgen op Instagram en TikTok.
En wil je de complete lijst bekijken? Ga dan naar top40.nl.
Tot volgende week.
Dank jullie wel en tot volgende week.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.